Hallo, fijn dat je luistert. Dit is de Boom Management Podcast. Mijn naam is Eduard van Brakel en ik heb vandaag twee gasten die zich bezighouden met loopbaancoaching. Ze zijn loopbaancoaches en ze schreven het boek No Nonsense Loopbaancoaching. Het zijn Maarten Gullix en André Lollinga. Welkom. Wat is er nou, Maarten, zo no nonsense aan jullie loopbaancoaching?
Ja, dat is ook een hele terechte vraag, want het heet ook No Nonsense Loopbaancoaching. En waar dat voor staat is, waar wij echt in geloven, is dat iedere coachie regie kan hebben over zijn eigen loopbaan. En dat alles wat je als coach doet, zo ingericht moet zijn dat je je coachie helpt naar een doel. Dus zonder poespas, alleen gebruiken wat echt nodig is om helder te krijgen. Zowel wie je bent, waar je voor staat, wat je nodig hebt, maar ook hoe je dat vervolgens kan doen. En dat is, ja, wat mij betreft super non-nonsense, zonder tierenlantijnen, maar recht op het doel af.
Recht op het doel af. En dan doen jullie een ontzettende belofte in jullie boek, André. Want na dit traject hoef je nooit meer een loopbaancoachingstraject te starten, schrijven jullie.
Klopt.
En hoe durven jullie zo'n belofte te doen? Dat is nogal pittig.
Nou, ik denk dat dat heel erg zit in dat de coachie de regie houdt. Wij lossen het niet op. Wij schrijven niet de cv of de motivatiebrief. Maar als iemand het loopbaantraject doorlopen heeft, heeft hij niet alleen zijn doel bereikt, maar hij heeft geleerd hoe hij zijn doel kan bereiken. En daarmee bedoelen we ook dat wanneer hij over 2-3 jaar wederom een loopbaanswitch zou willen maken of een interne stap, is dat hij eigenlijk dezelfde methode kan gaan gebruiken.
Ja, en daarop aanvullend, hij leert dus ook de vaardigheden die je nodig hebt om strategie te bepalen. Om te zien wat moet ik weten qua verwachtingsmanagement. Hoe moet ik me profileren of hoe moet ik daarin veranderen? Dus het is niet alleen een resultaat wat iemand heeft, maar ook hij weet gewoon, oh ja, maar dit heb ik dus te leren. En na zo'n traject heeft hij dat geleerd. Dus kan hij het zelf.
Ja, en wat is dan de rol van de loopbaancoach erin? Ik heb gelezen dat coachen is niet troosten. Dat vond ik zo'n mooie zin bij jullie. Maar wat is de rol van zo'n loopbaancoach dan wel, Maarten?
Nou, de rol van een loopbaancoach is in eerste instantie helderheid bieden en structuur. Want vaak weet een coachie wel het een en ander. Heeft hij al van alles in zijn hoofd of heeft hij een bepaald soort idee. Maar hoe daar woorden aan te geven. Hoe nou echt helder te krijgen wat belangrijk is. Maar ook hoe nou inzichtelijk te krijgen wat nog mist. Ja, dat kan iemand vaak gewoon niet zelf. En net zoals bij persoonlijke coaching. Ook daar is het zo dat een coach heeft een faciliterende rol. Je gaat het niet voor iemand bedenken, maar je gaat de kaders scheppen waardoor iemand het zelf kan ontdekken. Ja, en dat is ook de rol bij loopbaancoaching.
Ja, je noemde nu loopbaancoaching en persoonlijke coaching. André, hoe weet je nou iemand die komt bij jou? En dan denk je van nou, wat heeft die nou nodig? Loopbaancoaching, persoonlijke coaching, wat is het verschil en hoe kom je erachter?
Nou, er is een duidelijk verschil in hoe we het volgens mij zien in het hele vakgebied. Maar het loopt ook vaak door elkaar heen. Ik denk zelfs dat in de afgelopen 15 jaar ik bijna nooit, misschien zelfs nooit, alleen een loopbaanvraag heb gezien. En ook als iemand binnenkomt met de vraag, ik zou wel een switch willen maken. Of meer vanuit een noodzaak zelfs, hey, ik ben ontslagen, ik heb heel snel een baan nodig. Is het niet altijd helder dat dat echt de loopbaanvraag is? Het kan best zijn dat iemand denkt dat hij moet switchen. Maar als we echt gaan kijken, wat heb je nodig? Blijkt het misschien meer dat iemand een belemmerende overtuiging heeft of een angst die eigenlijk aangepakt moet worden. En misschien verdwijnt dan wel de behoefte om te switchen. En andersom, als iemand een loopbaanvraag heeft vanuit een urgentie, ik moet vertrekken, ik ben ontslagen, kan het best zijn dat daar ook eerst rouw bij komt wat aandacht vraagt.
Ja, dus dan moet je best wel van veel markten thuis zijn als loopbaancoach.
Ja, ik denk ook dat wat wij zien is dat loopbaancoaching een expertise is, misschien zelfs een aanvulling bovenop de coachende vaardigheden. Ik ben er fan van als mijn collega's beide petten op kunnen. Omdat bij een persoonlijke coachvraag ook vaak wel naar voren kan komen. Oké, dan vraagt dat nu van mij dat ik switch. En als je dan op dat moment een andere coach zou moeten zoeken om die vraag te beantwoorden, is eigenlijk heel erg zonde van het eerste deel van het traject.
Ja, maar daarom hebben jullie een hele goede intake jullie hebben geen intakegesprek, maar jullie hebben een intakeproces. Beschrijven jullie in je boek. En wat voor vragen zou je dan tijdens als coach, tijdens zo'n proces kunnen stellen om erachter te komen wat iemand echt, waar echt de behoefte aan heeft? Want er zijn heel veel vragen, praktische dingen in jullie boek. Kan je daar wat over zeggen, Maarten?
Zeker. Nou, kijk, zo'n intakeproces het bestaat uit een aantal elementen. Het bestaat uit een assessment wat iemand gaat invullen. En daar zitten al wat vragen in meer over de huidige baan of de vorige baan. Hoe iemand is weggegaan. Wat in zijn of haar optiek de belangrijkste aandachtspunten zijn. Dus dat geeft al een beetje beeld. Maar vervolgens, als je daarna ook nog een gesprek gaat hebben, wat we eigenlijk altijd vragen is ook, dus wat ik net al zei, wat ook in het assessment staat. Waar sta je nu? Wat is je huidige situatie? Hoe ben je of weggegaan of wat wringt er nu? En op het moment dat je daar het gesprek over aangaat, is het vooral niet gelijk met het eerste antwoord genoeg nemen. Maar echt verdiepende coachvragen gaan stellen. Om te kijken, is dit echt een vraag van, ik wil ergens anders heen? Of ik wil kijken, wat kan ik verbeteren in mijn huidige situatie? Of speelt er misschien wel iets op het gebied van, ik heb gewoon heel veel moeite met grenzen aangeven. En ik heb zo'n lastige manager. En dan ga ik maar weg. Maar ja, als je dan gelijk zegt, oké, we gaan naar loopbaancoaching. Misschien bij een volgend bedrijf zit ook weer een lastige manager.
Ja, die zijn altijd lastig, managers.
Managers zijn altijd, jij bent ook manager, toch?
Ja. Nee, niet echt.
Maar, dus eigenlijk door in de intake wat meer in te zoomen, wat zijn nou de beweegredenen? Wat gebeurt er bij iemand in zijn hoofd, maar ook qua gevoel? Hoeveel last heeft iemand van de huidige situatie? Is het alleen op werk of ook in andere situaties? Door op die manier eigenlijk het helemaal te onderzoeken, wordt echt wel helder, gaat het over loopbaan? Of gaat het over persoonlijke coaching? Of is het een combinatie?
En daar zet je dan apart je coachingstraject op in? Of uiteindelijk door?
Ja, klopt. Ja.
En dan hebben jullie uilen, kippen zonder kop, adelaars. Ik kwam al vogels tegen in jullie boek.
En struisvogel.
En struisvogel, dat was het eentje vergeten. Ja, precies.
Ja. Nou kijk, ik geloof niet dat iedere persoon op aarde in vier hokjes te plaatsen is. Dat zou zonde zijn van de diversiteit van de mensen. Maar wij wilden wel een kapstok geven aan de coaches die met een coachie in de ruimte zitten om te weten wat heeft deze persoon nodig. Dus het sluit ook aan bij het intakeproces. Als coach heb je de verantwoordelijkheid om een goede inschatting te geven, ook in het aantal sessies en al het proces voor een groot gedeelte te kunnen voorspellen. Maar dan moet je wel weten, wie heb ik voor me? En we hebben de coachie in een kwadrant, of eigenlijk in vier kwadranten geplaatst, om ook daarop aan te kunnen sluiten. Dus de ene as is, heeft iemand veel zelfkennis? Dat is iets anders dan hoeveelheid zelfreflectie. En de andere is, hoe hoog is de mate van actie die iemand al heeft?
Ja. Dat is toch een model, je hebt allemaal van die modellen erin zitten, toch?
Ja.
Welk model is dit nou? Het ODA-model? Nee?
Loopbaanmatrix.
Loopbaanmatrix, dat bedoel ik. Ja. Ja. Dat valt me op in jullie boek. Je hebt echt heel veel praktische assessments, matrixen, loopbaanmodellen, assessments, had ik al gezegd volgens mij. Een beslisboom zit er ook in. Hoe weet je nou wanneer je wat moet toepassen?
Ja, nou, allereerst om nog even terug te keren aan je eerste vraag. Dit is dus ook waarom we het no-nonsense loopbaancoaching noemen. Want we willen het zo simpel mogelijk maken voor de coach en voor de coachie. Maar die matrix, waarin het dus gaat over de uil. En de uil, dat is echt iemand die heel erg in zijn hoofd kan zitten. Kan denken. Het zijn vaak ook perfectionisten. Het zijn ook vaak mensen met belemmerende overtuigingen. Kan ik het wel? Of ik ga pas actie ondernemen als ik echt zeker weet dat het goed is. Op het moment dat je zo iemand voor je hebt, dan ga je dus ook kijken, oké, waar staat iemand in zijn carrière? Wat voor persoon is het? En wat heeft zo'n uil op dit moment nodig? Dus we hebben echt heel veel oefeningen en opdrachten in staan. Echt wel meer dan 30. Maar iemand die al heel veel van zichzelf weet. Maar omdat hij zo in zijn hoofd zit, toch zegt, ja, mag ik niet nog een oefening op het gebied van waarde? Of mag ik toch nog een oefening op het gebied van talenten? Dan ben je juist als coach mee bezig van, nee, volgens mij heb jij niet zozeer daar zit daar niet de noodzaak. Maar moeten we eerder kijken naar wat heb je te doen op het gebied van omgaan met die belemmerende overtuigingen? Wat heb je te doen op het gebied van profileren of misschien richting bepalen? Dus als coach kijk je, wat heeft iemand nodig aan de hand van die matrix ook?
Ja, dat is, dan ga je van L naar de kip zonder kop, of niet?
Nou, liever van de uil richting de adelaar.
Oh, ja.
Die het overziet, die in actie is gekomen. Want we komen de kip zonder kop ook zeker veel tegen. Dat is vaak de fase voordat hij bij de coach is gekomen. Je herkent het misschien als degene die oneindig blijft zoeken naar de vacatures. Maar daar ook misschien zelfs bijna depressief van wordt in het struinen. Maar ook degene die eigenlijk niet tot de keuze komt. En dat is de kip zonder kop die echt iets anders nodig heeft dan de uil.
Ja.
Ja, en daar ook nog aanvullend, de kip zonder kop. Ik had bijvoorbeeld een coachie. En die tussen de intake en de eerste sessie had hij 20 sollicitatiebrieven gestuurd. En was hij ook nog eens aanhef vergeten. Dus was het de verkeerde aanhef naar het verkeerde bedrijf. De kip zonder kop, die voelt ook echt een noodzaak. Die wil zo graag aan de slag, maar schiet eigenlijk ook vaak met hagel.
Ja. Ja, ik herken dat ooit. Ik heb ooit wel eens in een lastige periode gezeten dat ik echt meer dan 100 sollicitaties eruit gedaan. Er waren ook echt heel veel, dat ik de naam van het bedrijf was vergeten. Een standaardbrief, weet je wel, de naam van het bedrijf te veranderen en dat soort dingen. Dat was ik ook redelijk een kip zonder kop. Dus heel herkenbaar voor mij, ja. Maar we hebben het al een aantal keer hebben belemmerende overtuigingen hebben we gehad. Hoe ga je daar, in iemand heeft, zit dus ergens vast in zijn overtuigingen die belemmeren. Hoe ga je daar dan mee om, Maarten, met die belemmerende overtuigingen van een ander? Hoe help je hen eraf?
In eerste instantie ga je kijken in welke fase heeft iemand er last van. Want vaak is het niet zo, dat kan wel om, maar in die beginfase waarin je meer gaat ontdekken over wie ben ik, wat is belangrijk voor me, dat is ook nog wel veilig in een comfortzone, want je hoeft niet naar buiten toe. Maar op het moment dat je naar buiten toe gaat, dus dat je je LinkedIn gaat aanpassen, dat je gaat netwerken of überhaupt gesprekken gaat voeren, dat je gaat solliciteren, dan komen die overtuigingen vaak. En we zijn er niet om je van die overtuigingen af te helpen, want ja, heel simpel gezegd, kan niet. Als ik nu tegen jou zeg, de komende minuut mag je aan alles denken wat je wil, behalve aan een roze olifantje. Nou, ja. Hij zit al in je hoofd.
Hij zit al in mijn
hoofd,
ja.
Ja, dus gedachten die komen en gaan. Hetzelfde met gevoelens. Maar wat we wel kunnen leren is, hoe kan je wat meer afstand nemen tussen jou en je gevoelens, dat je ze niet meer ziet als de waarheid, maar als gedachtes. En dan leer je dus eigenlijk hoe je met lastige gevoelens en belemmerende overtuigingen onder je arm alsnog kan doen wat je te doen hebt. En hoe meer je dat doet, bijvangst is, het wordt dan wat minder. Maar wat we expliciet zeggen is, we gaan je er niet vanaf helpen, want ze zijn er. Maar je gaat wel leren, hoe kan je er minder last van hebben door nog steeds te doen wat je te doen hebt.
Ja. En André, hoe gaan we nou van, als je van belemmerende overtuigingen bij een coachie naar de belemmeringen in een loopbaantraject van een coach? Want je kan van allerlei obstakels tegenkomen. Wat zijn de belangrijkste en hoe ga je daarmee om?
Nou, de belangrijkste, ik denk dat er tientallen belemmeringen zijn.
Ja.
En vooral ook een aantal belemmeringen waar je als coach of coachie echt niet altijd iets aan kan doen. Dus wanneer er een veranderende arbeidsmarkt is, de switch die iemand wil maken heeft gewoon heel lage kansen, daar heb je mee te dealen. Dus het belangrijkste is om dat soort belemmeringen heel scherp in kaart te brengen. Dus het is een realistisch arbeidsmarktperspectief. Je moet niet zozeer als coach denk ik alles van de arbeidsmarkt weten, maar je moet de coachie leren hoe kan ik die informatie uit de markt halen. En vervolgens hebben wij daar een manier voor om je kansvergroters en je kansverkleiners zo aan te passen dat ondanks dat misschien de kans is dat iemand, maar 5% kans dat iemand binnen 2 maanden die baan gaat vinden, als je naar alle data kijkt, alsnog om daar zo effectief mogelijk die acties op in te zetten. En daar hebben we een paar stappen voor die je iemand zo kan aanleren dat hij daar eigenlijk zonder al te veel hulp van de coach in zijn eigen tijd mee aan de slag kan.
Ja, dan ben ik echt heel benieuwd, welke stappen zijn dat dan?
Nou, ik denk dat het te ver gaat om al die stappen te doorlopen. Maar er zijn een aantal schema's die wij bieden aan de coachie om dat zelf in kaart te brengen. Waar kom ik vandaan? Hoe staat mijn huidige functie ten opzichte van de functie waar ik op mik? Hoe groot is die switch? En wat doet dat met mijn kansen? En vervolgens ook, hoe ga ik mijn acties op het gebied van naar vacatures zoeken of meer netwerkactiviteiten, hoe ga ik die balans tussen die twee indelen? En daar kunnen wij meedenken, kunnen wij tips geven. We hebben ondertussen natuurlijk genoeg ervaring om te zeggen, nou ja, iemand met jouw profiel zou eigenlijk meer dit moeten doen. Maar dat gaat iemand echt leren zelf uitzoeken.
Dus het gaat helemaal weer, zijn die stappen, die zijn weer gericht op de zelfredzaamheid die je in het begin ook al aangaf.
Ja, het is misschien niet het beste businessmodel als loopbaancoach om te zeggen, je gaat het zo leren dat je nooit meer terug hoeft te komen. Maar dat is wel waar we steeds op terugkomen. Iemand leert het toepassen, zodat hij over een paar jaar, als hij weer een stap wil maken, terug kan vallen op deze processen, deze stappen.
Ja. Volgens mij, Maarten, zei je net al, had jij net al over, ook over LinkedIn profielen. In jullie boek staat echt een heel hoofdstuk over digitale online vaardigheden of de dingen. Hoe help je daar een cliënt bij als coach?
Ja, nou, dat is onderdeel van het profileren, van het zichtbaar zijn. En nou, als ik eerst even LinkedIn eruit pik, wat we vaak zien is dat LinkedIn of een opsomming is, dus een soort bulletlijstje van wat je allemaal hebt gedaan, of heel sumier is, maar vaak onvoldoende toekomstgericht is. Terwijl, ik had bijvoorbeeld een coachie, zij was al de hele leven hoofdinkoop voor een groot warenhuisketen. En ze wilde eigenlijk daar niet meer naartoe. Maar haar hele LinkedIn ademde hoofdinkoop. En in de omschrijving stond ze allemaal wat ze allemaal goed kon op gebied van inkopen. Dus ze werd continu benaderd door recruiters voor inkoop. Maar als dat dus niet is wat je wil, dan moet je ook kijken van wat wil ik dan uitlichten van de beroepen die ik heb gedaan, die meer gaan naar wat ik wel wil. Dat is één voorbeeld. Maar ook een foto. Ik heb wel eens iemand in coaching gehad. Dat ik echt 3 keer moest kijken van, is dit wel de persoon die ik heb gegoogeld? Want ik zag op LinkedIn zag ik een hele frisse man met mooie zwarte krullen. En er kwam iemand binnen en dat was een hele frisse man met mooie grijze krullen. Bleek een foto te zijn van 10 jaar geleden. Dat zijn van die hele praktische tips. Dat we zeggen, kijk vooral van A, klopt het met wie je bent? In taal, in beeld. En klopt het qua, is het toekomstgericht?
Ik denk dat het belangrijkste als aanvulling op Maarten met profileren, maar dat is eigenlijk alle onderdelen van profileren, is dat wij niet tools aanreiken om soort van het meest gelikte verhaal naar buiten te brengen, hè, online of in documenten. Maar het sleutelwoord bij profileren is congruentie. En dat kun je letterlijk in taal, in woordkeuze, dat soort dingen terugvinden. Maar zeker in het gevoel als iemand binnenkomt lopen ten opzichte van het beeld dat online al is ontstaan. Of wanneer wij van tevoren een cv of brief krijgen. En iemand komt binnen en begint te praten. Vaak is het zo dat als dat net niet helemaal klopt, of iemand heeft te mooi taalgebruik gebruikt in de brief, maar gebruikt dat niet in het praten. Die incongruentie zullen heel veel mensen ervaren, zelfs al zijn ze er niet bewust van. En die incongruentie is een belangrijk onderdeel voor mensen om te kiezen, gaat deze verder in het sollicitatieproces? Nou, de mensen die goed zijn in het sollicitatieproces zullen dat misschien veel bewuster doen. Maar het is een groot afbreukrisico, soms alleen al in de foto als daar een ander beeld is. Misschien is iemand zelfs mooier in het echt dan op de foto, maar de incongruentie is voor heel veel mensen eigenlijk de breuk.
En daar nog op door, dit doen we bijna allemaal.
En heel snel ook, hè? In een paar seconden vaak, dat we zo'n beeld hebben van iemand. Op basis, je googelt iemand, je ziet 3 dingen en je denkt, ik weet precies wat ik voor mijn neus heb, terwijl dat niet hoeft te kloppen.
En wat je zegt, die 3 dingen, klopt helemaal. Verder gaan mensen ook niet. Dus wat is het eerste wat je ziet? Maar het is niet alleen van wat zie je op het moment dat je googelt, maar ook wat ik bedoelde eigenlijk was, iedereen kan scherper zijn in wat wil je laten zien. Naast het boek hebben we ook een opleiding, waarin eigenlijk het boek als basis dient. En een van de elementen is ook dat de deelnemers, al die coaches, gaan dan ook naar hun eigen LinkedIn kijken. En dan moeten ze in 1 middag moeten ze kijken wat kan er anders en dan moeten ze ook gaan verbeteren. Ik heb nog geen 1 deelnemer gehad, en we hebben echt wel behoorlijk wat edities gehad, maar nog geen 1 deelnemer gehad bij wie het helemaal klopte. Er was altijd wat te verbeteren. En dat vind ik ook het leuke van dit boek en ook van die opleiding. We nodigen ook alle coaches uit. Doe de oefeningen zelf ook. Ervaar het. Want als je hem zelf ook ervaart en ziet van, oh, maar hoe zit het bij mij en wat kan er allemaal nog anders? Ja, dan ben je ook nog scherper in van, oh ja, maar wat kan er allemaal bij een coachie? Maar je merkt ook, waar zit bijvoorbeeld weerstand op? Of waar zit weerstand bij mezelf op als coach? En dan kan je iemand nog beter helpen.
Weerstand bij wat je ziet bij een ander bedoel je dan? Of weerstand bij jezelf als...
Nou, weerstand om... ik weet nog, toen ik dacht van... Ja, practice what you preach. Ik ga naar mijn LinkedIn. Kreeg ik ook gedachten van... Ja, nee, maar die foto, dat komt wel een ander keertje. Moet ik eerst even een goede foto laten maken. Nee, de tekst van mijn about-pagina... Daar moet ik eerst even rustig voor zitten. Of er zijn allerlei gedachten die naar boven komen. En die heeft je coachie ook. Dus daarom ook echt de uitnodiging aan alle coaches die dit horen... En die misschien ook de opleiding gaan doen of het boek gaan lezen. Onderga het zelf. Want dan zie je ook van, oh ja, hier loopt mijn coachie dus ook tegenaan.
Ja. Ik had er laatst ook, hadden wij zo'n workshop met z'n allen over de LinkedIn. En toen gaf de docent als voorbeeld dat iets heel goed was op mijn LinkedIn. Dat was dat er een portfolio op stond. En toen klikte ik het portfolio open. Dacht ik, oh, dat heb ik al echt 10 jaar niet geüpdate. Dat moet ik er misschien toch maar eens afhalen, ondanks dat het een goed voorbeeld was. En inderdaad word je heel scherp door ook zelf even ergens naar te kijken. En dan zie je ook dat het niet altijd goed is. Wat zijn nou andere belemmeringen die je als... Wat zijn valkuilen? Want jullie schrijven ook heel veel valkuilen in je boek voor de coach. Wat zijn nou valkuilen voor een loopbaancoach waar die in kan stappen, André?
We hebben gekozen voor loopbaancoaching. En dat zegt iets over wat wij vinden hoe een coach zich zou moeten gedragen. Het is dus niet dat het een loopbaanadviseur is of een loopbaanbegeleider. En de valkuil is dus ook dat een loopbaancoach te veel gaat overnemen. He, dus als iemand zelf niet tot het gewenste resultaat komt, toch maar zelf even die brief aanpassen. Of toch echt die cv nog een keer door. Of zelf gaan zoeken naar de meest passende vacatures. Omdat iemand pessimistisch is geworden, ja, maar er is niks passend. Oh, ik ga toch zelf wel even zoeken. En daar gaat heel veel tijd en energie in verloren.
Ik zie dat echt zo bij mezelf gebeuren. Hè? Ik ben gelukkig geen loopbaancoach. Maar dat zou ik echt meteen gaan doen inderdaad. Oh, hier ben een mooie vacature. Oh, daar moet je nog even dat. Let op, dat schrijf je met DT. Nou, dat soort dingen.
Ja, en het fijne is, ook daar hebben we een modelletje voor.
Ook een model?
Een model. Er is een hoofdstuk volledig gewijd aan hoe blijf je als coach mature. Dus hoe blijf je volwassen. En het voorbeeld wat André net geeft. Ja, daar zit je volledig in de mama / papa. Je wil zorgen, je wil ontnemen. Maar het kan ook zijn dat je op een gegeven moment, als iemand zijn huiswerk niet maakt, dat je denkt van, oh, wat een irritante coachie. En dat je gaat oordelen. En dat je eigenlijk denkt van, ik weet het beter. Je had het zo moeten doen. Dat je gaat sturen. En dan word je veel meer een macho. Het kan ook zijn dat je op een gegeven moment denkt van, oh, maar die coachie, hij luistert helemaal niet naar mijn goede tips. En ik heb hem zo geholpen nog. Ik heb nog extra met een rode pen door zijn brief heen gedaan als de mama, papa. En dat je denkt, laat maar. Maar dan ga je mollen. Dan ga je niks meer doen. Dus het belangrijkste is teruggeven wat je ziet. En altijd het koppelen aan het doel. Dus als iemand zijn huiswerk niet maakt, denk ik gelijk van, hé, wat interessant. Iemand maakt zijn huiswerk niet. En het is niet een incident, maar het is een patroon. Hoe zit dat in het actie nemen naar een baan? Doet hij het daar ook niet? Dus het is veel meer in plaats van ingaan en reageren en jezelf onderdeel maken. Eigenlijk moet je standaard reflex worden en dan kan je echt intrainen. Hé, wat interessant. Mijn coachie doet iets anders dan verwacht.
Ja, dat is ook een andere valkuil. Is dan denk ik ook, want je zei net teruggeven wat je ziet. Dat zei Maarten en kijk nu naar André. Het kijken zonder oordeel. Dus het valkuil is dan dat je wel kijkt met oordeel. Of...
Nou, ik denk dat iedereen met oordeel kijkt. De vraag is, kun je de afstand van nemen en hem niet gebruiken?
Hoe doe je dat? Hoe maak je nou als coach dat je denkt van, nou, dat is echt... Want ik kan me voorstellen dat je met iemand zit, met een coach hier, en die zegt iets, en dat je denkt, nou, dat is misschien niet zo slim. En dan heb je eigenlijk oordeel van, het is niet zo slim. Of...
Nou ja, kijk, als het echt iets is wat iemand belemmert, mag je het op die manier teruggeven, volgens mij. Maar wanneer het triggert... Dan is het eigenlijk iets van mij. Dus het betekent volgens mij als coach, of het nou een coach of loopbaancoach is, is dat je in de basis jezelf ook goed genoeg moet kennen waar je eigen allergie ligt. En dat oordeel over hoe het eigenlijk zou moeten, kan best zijn dat iemand, hè, je ziet dat iemand in een slachtofferrol stapt en denkt, ja, hè, ik ben hier slachtoffer van de arbeidsmarkt of slachtoffer van een ontslagronde. Ja, dat kan mij dan wel triggeren en daar kan ik misschien juist ook boos om worden of geïrriteerd. Maar hoe beter ik mijn eigen allergie ken, hoe makkelijker ik hem herken en hem eigenlijk kan gebruiken om een spiegel te zijn.
En hoe zou je dat in dit specifieke geval dan doen?
Nou, ik zou, ik denk zelfs letterlijk ook benoemen wat het bij mij raakt en checken of iemand dat ook zo voelt, dat die niet invloed heeft op wat er gebeurd is. En dan kan het best zijn dat dat misschien een aanleiding is om even een time-out op het loopbaanproces te zetten, omdat er aandacht op misschien zelfs rouw moet komen. Dus in het boek wordt ook echt gezegd, als je het aan het begin niet hebt gezien bij de intake dat er rouw onder zit, kan best zijn dat dat pas later naar voren komt. En zorg dan ook dat dat wel aandacht krijgt, omdat dat een enorme rem kan zijn om effectief die baan te bemachtigen.
Dus eigenlijk moet je als goede loopbaancoach, dan kijk ik nu naar Maarten, van vooral heel veel kennis ook hebben, ook over jezelf. Vooral.
Ik denk überhaupt, om een goede coach te zijn, is dat zo belangrijk. Want je kan de meest prachtige manier van coachende vragen stellen hebben. Of je kan alle methodieken die er zijn uit je hoofd kennen. Maar uiteindelijk gaat het over hoe sta je in verbinding met jou en je coachie. En daarin neem je altijd jezelf mee. Dus als je onvoldoende weet van wat zijn mijn eigen triggers, of wat zijn mijn allergieën, of wat zijn mijn valkuilen, of wanneer ga ik dus uit mature en schiet ik in een andere rol. Ja, dan eigenlijk word je dan onderdeel van een dynamiek, waardoor het heel lastig is om goed te kunnen coachen.
Ik heb jullie boek goed gelezen. Soms moet je dan ook wel eens zeggen om erachter te komen, want mensen willen terug naar hun jeugd. En dan kijken wat voor banen ze toen wilden. Dan moet je de overeenkomsten daarin zoeken. Dus eigenlijk mijn vraag, André, is toen wilde jij loopbaancoach worden toen je klein was? Of wil je wat anders? En wat is dan de overeenkomst ertussen?
Nee, ik denk dat ik toen ik jong was het bestaan van loopbaancoach niet wist. Ik heb heel lang gedacht dat ik helikopterpiloot zou worden. En dat is echt anders gelopen. Ik ben psychologie gaan doen. Ik heb een tijd gereisd in het buitenland. En ik ben niet naar Defensie gegaan. Ik ben direct bezig gegaan met het begeleiden van mensen in hun loopbaan of persoonlijke ontwikkeling. En ik heb later nog getwijfeld. Had ik niet dat moeten doen. Dus ik ben zelf een helikopter les gaan nemen. Ik ben zelf een helikopter gaan besturen. En ik werd daar dol enthousiast van. Dus die twijfel kwam natuurlijk ook. Ja, het ging me nog redelijk makkelijk af ook. En ik dacht, dit is het. Maar toen de dagen daarna het een beetje indaalde, ben ik ook gaan kijken vanuit die blik, wat ligt daar nou onder? En die helikopterview letterlijk, het overstijgende, voor mij zit het besturen, complexe machines zit meer in het ondernemen dan specifiek in het loopbaancoach zijn. Dus waar ik zelf heel erg van hou naast de individuele loopbaantrajecten is om met mijn 10 collega's echt wel complexe ontwikkelprogramma's in elkaar te zetten en daar coördinator op te zijn. Dus ik zie zeker die linken, al is het helikopterbesturen zelf wel een stuk spannender dan qua adrenaline in je lijf dan in een coachtraject zitten.
Ja, en als voormalig officier bij de landmacht vind ik het natuurlijk jammer dat je niet voor Defensie hebt gekozen. Altijd heel mooi, maar ik begrijp wel dat je nou heel erg tot je recht komt. Maarten, je hebt heel veel op dat boek, hè? Voor jou een andere vraag, er staan zoveel oefeningen en dingen in. Wat vind jij nou de allermooiste om te doen met een coachie?
Voor mij is er eentje, daar gaat mijn hart gewoon zo snel van kloppen. En dat is het WK banen zoeken. En dat is een oefening waarbij je je coachie mee kan nemen in allerlei soorten bedrijven. Om vervolgens heel vanuit intuïtie en vanuit een soort ervaringsoefening te gaan onderzoeken. Wat maakt nou dat je het ene bedrijf aantrekkelijker vindt dan het andere bedrijf? En dat kan zitten in waarde, maar dat kan ook zitten in type organisatie, in thema's die een bedrijf aanstipt. Het kan zijn of het een start-up of een scale-up of juist een gevestigd bedrijf is. Maar het is een oefening, het gaat te ver om hem helemaal te kunnen uitleggen, waarin je in ik denk 20 minuten je kunt zien zoveel munitie geeft om veel helder te krijgen wat is voor mij belangrijk. Voor mij als persoon, maar ook binnen het werk. Dus WK banen zoeken. Voor iedereen die het boek heeft, zoek hem op. Doe het.
Doe het, WK banen zoeken. En wanneer is nou zo'n traject, als je dat helemaal af hebt gesloten met iemand, wanneer is dat nou super geslaagd, André?
Dat is niet op één punt terug te brengen. Want loopbaancoaching wordt denk ik heel snel gezien als het traject waarbij iemand geen baan heeft of snel weg wil en een andere baan wil vinden. En wat wij in het boek beschrijven is dat iemand ook best wel een stap kan maken intern of kan besluiten dat die niet hoeft te switchen. Dus het doel kan nogal verschillen. Maar wat we hebben gedaan is dat je wel heel duidelijk kan zien wanneer is het doel voor de coachie behaald. En volgens mij moet je dat gewoon vieren aan het einde.
Dat is mooie dingen vieren. We moeten heel veel dingen zoveel mogelijk vieren. En ik vier het dat jullie hier te gast waren in deze podcast. Ik vond het een erg leuk gesprek. Maarten Gullix, André Lollinga, dank jullie wel. En voor de luisteraars, als je het boek wil kopen, dat kan op boom.nl.
En mag ik daar nog één aanvulling aan
doen? Dat mag aanvullen, ja hoor.
Wat ik al eerder zei, dit boek is ook een blauwdruk van de opleiding. Dus in dit boek leer je alles wat je nodig hebt. Wil je daar echt nog helemaal de diepte in, ga dan vooral de opleiding doen. Loopbaancoaching bij Nonons.
Loopbaancoaching bij Nonons. En het boek bestellen op boom.nl. Nou, we hebben toch wel heel mooi reclame gemaakt
even
voor
sales,
alles en iedereen.
Hoppla.
Hoppatee. Ja. Nogmaals, dank voor jullie komst.
Dankjewel.
Dank je.